Met Michiel.
Special.
Het geheim van IJsland. 3FM. Vanaf 14 januari staat Groningen weer in het teken van muziek. Europese muziek tijdens EuroSonic en muziek van eigen bodem tijdens Noorderslag. EuroSonic heeft elk jaar een focusland en dit jaar staat de spotlight gericht op IJsland. Het sprookjesachtige eiland van onder andere Björk en Sigur Rós, van Emiliana Torini of Montes and Men, Gus Gus, Mom en Asgeir. Damon Albarn heeft haar eigen koffiebar midden in Reykjavik en singer-songwriter Damien Rice werd zo verliefd op het land dat hij er is gaan wonen. IJsland heeft iets magisch, net als de muziek die er vandaan komt. Deze hele week IJslandse artiesten over de invloed van hun land op hun muziek.
Start another big riot.
Ongetwijfeld het bekendste muzikale exportproduct van IJsland is de excentrieke zangeres Björk. De grootste artiesten ter wereld noemen haar een van de weinige echt vernieuwende hedendaagse popmuzikanten. Björk wordt geboren als Björk Gudmundsdóttir in 1965 in de hoofdstad van IJsland, Reykjavik. Op haar 11e bemachtigde ze al een platencontract nadat ze tijdens een schoolvoorstelling een verpletterende cover heeft gezongen van deze 70s hit. Love to Love van Tina Charles. Ze loopt al wat jaartjes mee, want in 1977 brengt ze haar debuut uit, Björk. Het behaalt de gouden status. Gedurende haar tienerjaren speelt ze in meerdere punk- en jazzbands en op haar 21ste wordt ze de leadzangeres van de band The Sugar Cubes, die internationaal succes boekt. De Sugar Cubes beseffen zich donders goed dat om het te kunnen maken buiten de eigen landsgrenzen ze vooral niet in het IJslands moeten zingen. In het buitenland zingen ze dus in het Engels. De teksten vertalen ze zelf, zo goed en kwaad als dat kan.
Especially when you come from a place which like Iceland and only 250.000 people in the universe speak your language. You sort of, you must be pretty stupid not learning English.
Tijdens de Sugar Babes doet Björk al wat solo-uitstapjes, maar begin jaren 90 verlaat ze de band om zich helemaal op haar eigen carrière te richten. Met succes, want de IJslandse zangeres is wereldberoemd geworden. Niet alleen als muzikant, maar ook als componiste en actrice, bijvoorbeeld in de film Dancer in the Dark. Hoe beroemd ze ook is, in IJsland is ze nog steeds gewoon Björk Gudmundsdóttir. In IJsland kent iedereen elkaar namelijk. Sterker nog, iedereen is ergens wel familie van elkaar, dus dat houdt je gewoon nuchter.
Everybody is sort of related or friends. I mean, stars don't exist in Iceland because you see them in the bus and then they fall from the sky.
IJsland en dan vooral de grillige natuur van het eiland is haar grootste inspiratiebron. Het land heeft haar de zangeres gemaakt die ze is.
I think the biggest influence Iceland has had on my music is organic. This thing with 22-hour daylight in the summer and darkness in the winter is absolutely normal. And icebergs and eruptions and no trees at all is the way it should be. Iceland probably affected a lot how I sing because I did spend a lot of time as a kid in nature. The way I sang would just form itself. It was definitely not influenced by other singers.
Ze leren, zo zegt ze zelf, zingen door de natuur. De vlaktes, de bergen, het mos, de sneeuw.
Just walking outside to school or maybe in blizzards. It's just kind of like happened and you would walk and there'd be no wind and you could be all quiet and whispering and you would sneak down next to the moss and maybe sing a verse and then you would stand up and run to a hill and sing a chorus. You have to do that quite loudly because the weather was strong.
Dit nummer, Yoga, is haar eigen liefdesverklaring aan IJsland. Haar volkslied voor haar thuisland.
Emotional,
Eveneens afkomstig uit de IJslandse hoofdstad Reykjavik is de band Sigur Rós, die bekend staan om hun surrealistische, melodieuze songs en optredens. Al meer dan 20 jaar zijn ze actief en in die periode is hun bekendheid tot ver buiten de eigen landsgrenzen gegroeid. Radiohead is een van de bands die zich enorm heeft laten inspireren door Sigur Rós. En dat terwijl hun nummers voor vrijwel niemand verstaanbaar zijn. Want Sigur Rós zingt voornamelijk in het IJslands en soms zelfs in een eigen verzonnen klanktaal, Hooglandic genoemd.
It's no special lyrics or anything, it's just like some bullshit. I don't know, it's just basically what, like when you write a song and you sing, you just want to make up sounds. Like because you haven't made up any words or lyrics or something, so you just make up words like you make up sounds in your instruments. And it's just basically that.
Sigur Rós is vernoemd naar de zus van voorman Jonsi, de man met de prachtige falsetto-stem. Sigur Rós Elin wordt op de dag voor haar broers en bandopricht geboren. IJsland is enorm belangrijk voor het ontstaan van de epische soundscapes van Sigur Rós.
I think it's important. It's such a crazy nature, so raw and energetic and powerful, but you know, beautiful, peaceful and at the same time. There's like so many opposites.
De wijsheid van IJsland, die zo geroemd wordt door onder andere Damien Rice, de Ierse zanger die er inmiddels is gaan wonen, zorgt voor veel creatieve vrijheid. Daarnaast hebben IJslanders er schijnbaar gewoon een handje van om iets creatiefs te doen. Het wordt eigenlijk gewoon van je verwacht.
And I think the people just feel the need to create something. Painting, writing a book, or which sort of can be annoying sometimes, especially you know, these days, because if you're not doing something, you're nobody, in a way. Which is a really bad attitude, I think, in Iceland.
Hoewel Sigur Rós inmiddels de hele wereld overreist met hun muziek en 7 albums op naam heeft staan, blijven ze hun thuisland trouw. En niet voor niets.
Very recent study, they show that Iceland is the happiest nation in the world.
The happiest nation in the world. Yeah.
Als eerbetoon aan IJsland maakten ze in 2007 de prachtige concertdocumentaire Heima. Wanneer wordt getoond hoe de band na een lange tijd in het buitenland hun terugkeer naar IJsland viert met bijzondere concerten door het hele land.
Heima means at home. Mijn beste vriend, kwijt is een dier, je kinky tauri,
oorlantaal hauri, rijke mouten, je vallen me kunten, je zit in raken, je zit in raken, je neemt je zinger, je zinger. Anders dan Sigur Rós en Björk in haar beginjaren, heeft de jonge band Of Monsters and Men altijd Engelstalige nummers geschreven. En ook al klinkt de muziek in niets als die andere twee acts, ook Of Monsters and Men is beïnvloed door hun IJslandse roots.
Yeah, we have a mystique, Icelandic mystique around us.
In 2010 vormen 5 IJslandse jongeren, onder wie zangeres Nana, die voorheen solo optrad onder de naam Songbird, de band. Meteen datzelfde jaar winnen ze dé grote muziekcompetitie van IJsland. In 2011 komt een debuutalbum uit, My Head is an Animal. En mede dankzij de aanstekelijke leadsingle Little Talks wordt het een internationaal succes. Het album staat bijvoorbeeld op 1 in Ierland, Australië en IJsland zelf. En ook in de Verenigde Staten en in de UK doet het erg goed.
It has happened really fast. Like we had never really toured before March this year. And now we're on the road all the time. And it's definitely like your whole world just turns up.
Vrijwel meteen internationaal succes dus voor het vijftal. En dat gebeurt niet vaak al zo snel. Alleen al vanwege het feit dat je als IJslandse band nou eenmaal op een eiland zit en dus ook toeren naar het buitenland omslachtig, maar vooral erg duur is.
It's very hard to be a band in Iceland because, you know, it's always so expensive to fly in.
Of Monsters and Men flikt het gewoon. Ze hebben een contract bij de internationale platenmaatschappij Universal en toeren al een jaar lang de wereld over, langs zalen en festivals. En het zou best wel eens zo kunnen zijn dat al die internationale invloeden terug te horen zullen zijn op het nieuwe album.
Our first album is written in Iceland and we hadn't gone on the road when we wrote that album. But we're definitely like always trying to write now and trying to kind of work it into our routine to write new music. And I think we'll definitely turn out a bit different than this album, but I think it would be nice.
Of ze dan nog steeds zo IJslands klinken als nu, dat is nog maar de vraag. Maar vooralsnog zit het wel in hun DNA. Wat je omringt, beïnvloedt je nou eenmaal.
I think it definitely plays a part in the music.
Yeah, I think, you know, it's people get inspired by what's around them. So, I mean,
Iceland is definitely
around us,
a big part of our music.
I think it has a lot to do with how our music came out. When you're isolated, you have nothing else to do, and you try to find music and you create music. And a lot of times, like in Iceland, it's a very isolated country, and then you have a lot of creativity.
Het verhaal over creativiteit in IJsland hoor je van meer acts. Het eiland is klein, dun bevolkt en redelijk geïsoleerd. Zeker als je jong bent, is er gewoon niet zoveel te doen. De meeste IJslandse kids gaan naar muziekles en leren daar een instrument bespelen. Omdat niemand echt verwacht dat de muziek op de radio gedraaid wordt, in IJsland, laat staan daarbuiten, doet iedereen gewoon precies wat hij zelf mooi vindt. Wat een verklaring is voor de levendige en diverse muziekscene van Reykjavik en omstreken.
The music scene is really diverse. You know, there are a lot of bands and that's because like people hardly have anything else to do but to, I don't know, be alone and creative or something.
De muziekscene in Reykjavik is levendig, maar de concurrentie groot en de meeste venues zijn, een beetje shitty, alles of Monsters & Men.
Like abroad, they have really good sound systems and stuff, but back home it's always kind of crap. That's a good thing because it's kind of hard the music scene and to like make book gigs and stuff. You have to do it your own. The vibe is like that, and the bands like they have to like really work for it to have a crowd coming and so it makes it more fun and more interesting. I think I don't know.
Hard werken dus om het te maken in IJsland, maar het is hen in elk geval gelukt. Volgend jaar moet hun nieuwe album verschijnen dat meteen een wereldwijde release wordt. Singer-songwriter Asgeir Trausti Einarsson groeit op in een piepklein dorpje op het IJslandse platteland. Slechts 40 mensen woonden er in het gehucht met de onuitsprekelijke naam...
Laugarbakki is the name of that town.
I have no idea what you just said.
Er is daar helemaal niets, behalve de natuur. Hartstikke mooi natuurlijk. Maar ja, als je jong bent, ook heel erg saai. Asgeir doet wat de meeste IJslandse jongeren doen om zichzelf te vermaken. Voetballen, fietsen, hardlopen en jawel... muziek maken.
Always in the garage. I think mostly just because we had nothing else to do. Like it was just we were into music and there was not that much of opportunities like in these small towns, except for like being in sports or music. So.
Asgeir blijkt talent te hebben voor beide. Lange tijd kan hij niet kiezen tussen sport en muziek. Hij overweegt zelfs een carrière als topsporter, als shorttracker.
It was always between like music and sports. I was into track and field, like javelin throw. I actually have some Icelandic records and stuff like that. And I went on to the world championships in Czechoslovakia when I was 15. And so yeah, I was really into that. But I got injured when I was 17 years old, so I had to stop that. I think for the most time, like music was always like the bigger part, although it went between those two.
Maar uiteindelijk kiest hij toch voor de muziek. Hij verhuist naar de hoofdstad Reykjavik, alhoewel hij daar niet meteen zijn draai kan vinden.
Yeah, well, I was born in the countryside in a really, really small village of just 40-50 people. I moved to Reykjavik when I was, which is the capital of Iceland, and I moved there when I was about 16. To go to school. The first 2 years in Reykjavik were really overwhelming for me. I thought it was, just a huge city that I didn't understand, and I always just wanted to go back to the small village. You know, I didn't really find myself there.
Uiteindelijk blijkt dat hij toch zeker de goede keuze heeft gemaakt, want inmiddels is hij uitgegroeid tot de best verkopende IJslandse artiest ooit. 1 op de 10 IJslanders heeft een album van Asgeir. Zijn debuutalbum verkoopt meer exemplaren dan albums van al gevestigde acts als Sigur Rós en Björk. En hij wordt dan ook vaak in één adem genoemd met die artiesten. Alhoewel hij dat zelf nog nauwelijks kan bevatten.
People talk about this Icelandic artist and they the first names that come to mind are of course Sigur Rós and Björk. And they talk about that a lot, you know. And of Monsters & Men now recently. Being compared and being, you know,
talked about in the same group as they, you know, it's just a huge honor for me, you know.
Zijn muziek, zijn vader schrijft de teksten, hij maakt de soundscapes, doet denken aan die van Bon Iver.
I write the music first, I record the demo at home and then I sent the song to my father.
Om ook buiten IJsland succes te hebben, liet hij de teksten vertalen in het Engels door de Amerikaanse singer-songwriter John Grant, die al enige tijd in Reykjavik woont.
He had been staying in Iceland for a year and he's like this really surprising like language guy. He knows like fluently like Spanish and Russian and Dutch and he can speak Icelandic also. So he understood the lyrics also and it was really like easy to connect to him.
Het is wel even wennen hoor voor Asgeir om niet in zijn eigen moederstaal te zingen.
You know, being used to singing all those songs in Icelandic, it was kind of confusing doing changing the whole lyrics for the same songs, but yeah, right now we kind of just decide on a few songs that we're always gonna do in Icelandic and we just keep it that way instead of, you know, mixing it up in every night, which is kind of confusing, but
ook voor zijn IJslandse fans was het eventjes wennen, hun held in het Engels. Maar Asgeir is niet van plan zijn IJslandse roots te verloochenen.
You know, the Icelandic versions and the record and the songs, they will always be there and all the people that want to listen to that instead, they can always do that. And they really don't have to think about this English version. That's just the thing that we want to do and we are doing and we are focusing on that right now. And we always, like, when we are back home doing some gigs and we sing in Icelandic and we're gonna keep that up, so.
In het buitenland in het Engels dus, maar in zijn thuisland blijft Asgeir gewoon IJslands zingen. En dan klinkt Kings and Cross, zijn grootste hit tot nu toe, zo.
Glitrar nætur dag og gengið far með henni grátur hvít og ungs. Nú berst frá rauðu húsi læða strefa hjón og lafir bráður kjafti lerki skó. Fær nú margt að vita þegar kóngurinn er með kross í hendi kom.
IJsland is het geboorteland van veel IJslandse bands, maar er zijn ook buitenlandse artiesten die zo aangetrokken worden door de magie van het eiland dat ze zich hervestigen. Zoals John Grant bijvoorbeeld, de Amerikaanse muzikant die Asgeir hielp met het vertalen van zijn debuutalbum in het Engels. Damon Albarn was midden jaren 90 totaal opgebrand en kocht een flat in Reykjavik om zichzelf op te laden en tot rust te komen.
Ik voel me heel comfortabel in een huis.
Hij ging er niet alleen wonen, hij investeerde ook in een koffiebar in de hoofdstraat van Reykjavik. Want naast muziek maken is ook het drinken van koffie een nationaal tijdverdrijf in IJsland.
I'm starting to. I take a how to learn Icelandic in 24 steps on tour with me and, you know.
Ook singer-songwriter Damien Rice trekt naar IJsland als hij alle druk van zijn roem wil ontvluchten. Omwille van de prachtige, grillige natuur en de rust.
It's an interesting place, just even from the point of view of the land. When you, you know, when you're flying into Iceland, it doesn't look like anything else. No trees, it looks like you're landing on the moon, you know, the black volcanic earth. And then you land and then it has all these hot, steaming pools and ponds and rivers, you know, bubbling out of the ground. So it's a very unusual land just to be on and very, very, very beautiful.
Maar ook vanwege de mensen en de kleinschaligheid. Waar hij in Engeland en Amerika helemaal gek werd van alle aandacht rondom zijn persoon en hij het idee had dat hij door zijn roem steeds verder af kwam te staan van zijn publiek, kon hij in IJsland juist heel makkelijk contact maken met de mensen.
But then also the people that are there are really interesting and I think because the population is so small, it's very easy to get something done. It's very easy to organize things last minute. Very easy to organize spontaneous recordings. Very easy to organize jam set. You don't even organize them. They just kind of happen, you know, because people are around and everybody's very close. And
de eerste keer dat hij in IJsland landt, na een bijzonder stressvolle tour, voelde zich meteen tot rust komen.
The first time I went was for a concert, yeah. And I'd just come from Paris, where I'd had a stressful flight trying to get all my luggage on, and because I had a ton of luggage. And so I got off the plane in Iceland just a little bit stressed, and I remember being picked up by the promoter, and, you know, within 15 minutes or so of leaving the airport, I was in the Blue Lagoon, you know, and I couldn't believe it. And it was snowing and dark, and I was in this pond of white toothpaste colored water, and it was a very surreal experience. And so that first experience just had me completely enthralled, and, you know, and then I had to go back. And when I land in Iceland, I actually in some ways feel like I'm coming home.
Een beetje IJsland zit misschien wel in zijn DNA, want het schijnt dat er een diepere verbinding is tussen Ierland, zijn thuisland, en IJsland. Zo gaat in elk geval de mythe.
Iceland is also very connected to Ireland. You know, the story goes that they robbed, you know, lots of beautiful women from Ireland back, you know, the Vikings that came and they stole the beautiful women from Ireland and brought them up to Iceland. And I remember one time I was sitting in a pool in Iceland, and I put my head underneath the water, and I couldn't hear people talking anymore. I could just see faces. So I closed my eyes, and when I opened my eyes, I could have been in a pool in Dublin.
Dankzij IJsland vindt Damien Rice een drijf om muziek te maken terug. Hij laat zich niet zozeer inspireren door IJslandse muziek, al vindt hij het wel geweldig om met de leden van Sigur Rós in de studio rond te hangen en rare nieuwe klanken te vinden. Die invloed is zeker terug te vinden op zijn derde album, My Favorite Faded Fantasy, dat zijn oorsprong vindt in IJsland. What it all-